Er staat naast mij ter rechterzijde een klein dessertje. Jan-Willem Stutje, die zit tussen mij en dat dessertje in. Die vraagt je net, is dat voor mij? Nee, meneer Stutje. De afspraak is, dat is voor de man of vrouw met het beste verhaal en de rest doet de afwas. Zo gaat dat in interne keuken. En recht tegenover u zit Arkasha Keizers. En die maakt dus ook nog kans op dat dessertje. Dus ik ga het jouw richting
halen. Het ziet er lekker uit.
Ja, het is heel lekker, denk ik. Toch, wat is het, Koen?
Een crumble, ongetwijfeld.
Ja, ja, nu zit je hem al heel dicht bij Arkasha, vind ik eigenlijk. Ja. Je gaat hem echt moeten verdienen, maar dat moet wel lukken. Je bent journalist, je hebt een stuk geschreven voor Knak. Mm-hmm. Het heet Senegal aan de Ramblas. Bij Ramblas denken we direct aan
Barcelona.
Barcelona. Ik was gisteren op jouw Facebookpagina aan het zien, dan zeg je op een bepaald moment, dit was het moeilijkste stuk wat ik ooit geschreven heb, maar ook wel het beste.
Ja.
Ah, ja.
Ja. Het
voilà, het is al voor jou. Ja. Waarover gaat het kort? Over straatventers, hè?
Ja, klopt.
Verkopers in...
In Barcelona en andere Europese centrumsteden in het zuiden, waar meer toeristen komen, heb je heel veel mensen zonder papieren die hun toevlucht zoeken tot de straatverkoop. Nu, in Barcelona is dat echt heel prominent aanwezig. Er zijn verschillende buurten waar je echt over de souvenirs struikelt, bij wijze van spreken.
Zeg het maar, waar het zwart ziet van de Senegalezen.
Ah, dat wilde ik niet zeggen, maar oké. Okay. Ja.
Maar allemaal bekend, hoe heet ze? Manteros?
Manteros, ja.
En man?
Ja, manteros komt van manta. En manta is de Spaanse benaming voor het doek waarop zij hun souvenirs uitstallen.
Dat is heel typisch, hè? Groot laken met van alles op.
Ja. Dat ze snel bij elkaar kunnen trekken om wanneer de politie komt om het op een lopen te zetten.
Ja, en jij dacht, ik ga daar een stuk over maken.
Ja, ik heb 2 jaar in Barcelona gewoond. En toen ik daar aankwam in 2015, was dat iets wat mij meteen opviel. Vooral zo die clash tussen de toeristen die naïef daar in Barceloneta rondlopen. Die naar het strand gaan en ondertussen nog wat souvenirs meepikken. Maar die souvenirs liggen dan op de manta, op het tekentje van mensen die zonder papieren, zonder rechten in Barcelona zijn aangekomen. En die clash van die twee verschillende groepen, die allebei heel prominent zijn in Barcelona, dat vond ik interessant.
Met clash bedoel je niet dat ze ruzie maken, hè?
Nee.
Maar gewoon dat ze naast elkaar bestaan. Ja. En jij staat erop te kijken en je denkt, dat is toch wel...
Ja, en dat ze dus ook voortdurend met elkaar in contact treden. Maar dat er niet echt wederzijdse interesse is.
Ja, er is niet echt contact, hè. Er wordt een beetje gemarchandeerd, maar dat is het dan.
Ja.
En jij denkt als journalist, ik wil het verhaal van die Senegalezen kennen.
Ja, het zijn niet alleen Senegalezen trouwens. Ik heb ook een ander type straatverkopers besproken, maar daar komen we straks op terug.
Ja, drioolpilsverkopers.
Ja,
de wat? Ja, kijk, dat doen we straks.
Drioolpilsverkopers.
Oké. Okay. Ja, maar goed. Eerst de Senegalezen. Het simpele feit, het zijn dus voornamelijk Senegalezen.
Degene die de souvenirs verkopen,
ja, die
hun dekentjes
die doeken,
wel.
Ja, voilà.
Zeker.
Ja, waar komen ze vandaan? Uit Senegal, ja. Wellicht. Hoe sukkelen ze in Barcelona?
Het is zo dat zij vaak bootvluchtelingen zijn die op de Canarische eilanden zijn aangekomen. En dan eenmaal op de Canarische eilanden door de bevoegde instanties naar Barcelona worden gestuurd, naar Madrid worden gestuurd, naar andere plekken in Spanje worden gestuurd om daar hun leven te gaan leiden.
En wat is gestuurd? Worden ze opgevangen of krijgen ze asiel of mogen ze asiel aanvragen? Of hoe?
Ze krijgen asiel. Maar het probleem daarmee is dat ze nog steeds 3 jaar niet mogen werken. Niet legaal mogen werken. Dus ze komen op een plek terecht. Ze worden uiteraard niet teruggestuurd. Maar het probleem zit zo dat de Spaanse wetgeving erin bestaat dat je 3 jaar op een bepaalde plek moet staan geregistreerd voordat je legaal mag beginnen werken. Nu, bij hen komen daar ook nog andere problemen bij, waardoor ze niet zo snel uit die straatverkoop uitgeraken. Want na die 3 jaar moeten ze een voltijds arbeidscontract van 1 jaar kunnen aantonen. En er mag ook niks op hun strafblad staan. Nu heeft Partido Popular, een rechtse partij in Spanje, er in 2015 voor gezorgd dat straatverkoop wel op je strafblad terechtkomt. Ja. Dus als je 3 jaar moet zien te overleven en je zoekt je toevlucht in de straatverkoop, en je wordt op een bepaald moment betrapt en straatverkoop komt op je strafblad terecht, dan kan je nadien ook niet meer legaal beginnen werken.
Dus je bent er 3 jaar legaal, maar je mag niet werken.
Krijg je een uitkering?
Nee.
Ah nee, geen uitkering.
Nee, geen uitkering.
Het klopt van geen kant, hè, die wet. Je kan niet op een legale manier overleven als je niet mag werken.
Dat is ook het grote probleem. Er zijn heel veel mensen die naar de stad Barcelona kijken en met de vinger wijzen van ja, doe er iets aan, want het loopt hier uit de hand. Maar de stad kan weinig doen, omdat het dus een nationale wet is. En dat zij die niet kunnen doorbreken. Zij kunnen niet in die 3 eerste jaren dat iemand zonder papieren in Barcelona is gevestigd, kunnen zij hen geen werk aanbieden of...
Behalve als Catalonië onafhankelijk zou willen. Maar ik wil nu niet dat maken.
Ja.
Zee, maar het zijn Senegalezen. Terwijl er toch mensen van allerlei nationaliteiten in die situatie moeten terechtkomen.
Ja, inderdaad.
Waar zijn de Ghanezen en de Syriërs en de...
Hoe hebben de Senegalezen de doekenverkoop gemonopoliseerd?
Ja, dat weet ik niet precies. Ik weet niet precies waarom dat zij allemaal hetzelfde doen of waarom dat de straatverkoop vooral in handen is van Senegalezen. Soms wordt er gedacht door mensen van ja, er moet toch een soort maffia achter zitten. Dat was ook een van mijn onderzoeksvragen. Maar in die groep blijkt dat niet zo te zijn.
De verkopers moeten geen geld afdragen aan andere mensen of zo?
Die groep van verkopers niet, zover ik heb onderzocht niet.
Dat zou je effectief verwachten, hè?
Ja, inderdaad.
Dat ze die standplaats moeten afhuren of zo.
Bijvoorbeeld, of dat er inderdaad een soort hiërarchie ontstaat.
Ja. Het is wel zo dat er heel veel Senegalezen ook op het platteland werken in Catalonië. Dus die groep straatverkopers, die is heel visibel voor mensen die op reis gaan naar Barcelona. Maar er zijn ook heel veel mensen zonder papieren die illegaal op het land werken, is mij verteld.
Maar
ik denk dat Senegalezen dan vooral, als je als Senegalees daaraan komt, je gaat natuurlijk meteen op zoek naar mensen van je eigen land.
Ja.
En dat zij elkaar ook wel helpen om iets op te zetten, daarom een handeltje op te zetten.
Een handeltje kan beginnen en zo, ja. Het is geen maffia, het is zelfs straffer dan dat. Ze hebben een soort van vakbond.
Ja. Ja, ze hebben een aantal straatverkopers hebben zelf een vakbond opgericht. Nu, dat is heel... dat is niet zo professioneel, nog niet.
Want een vakbond, dan organiseer je om je rechten af te dwingen tegenover een werkgever. Maar die is er niet in dit geval.
Nee.
Het is een soort zelfstandige vakbond, of?
Ja, ze proberen zij spreken ook, zij zijn een aanspreekpunt voor de pers, omdat de Manteros, de straatverkopers, die hebben een slechte reputatie in Barcelona. Dat heeft dan ook weer te maken met dat bepaalde meer rechtsgezinde kranten, het linksgezinde beleid op dit moment in Barcelona in een slecht daglicht willen stellen. Dat is een van de redenen. Dus die vakbond probeert mensen die iets over de straatverkoop willen weten, proberen die te informeren. Op allerhande manieren proberen zij ook met...
De public relations een beetje te verzorgen van de straatverkopers.
Ja.
Dat linkse beleid is wel interessant, want vroeger was er een rechtser beleid aan de macht in Barcelona. Dan werden ze gewoon niet getolereerd. Hè?
Ja.
Dan werd de politie erop afgestuurd.
Ja,
wat je zei met die doeken.
Ja, er is één film, Beautiful, van Iñárritu. Uit 2010. En daarin is dat heel duidelijk te zien dat de straatverkopers echt worden opgejaagd. Dat die met z'n allen in bouwvallige woningen wonen. Dat die echt opgejaagd wild zijn. Dat is op dit moment niet meer zo. Of...
Ja, dat is veranderd. Er is een linksbestuur aan de macht gekomen. Ja. Wat hebben die dan bedacht?
Dus wat nu worden ze veel meer getolereerd in het straatbeeld. Dus de politie jaagt hen niet meer op. Ze confisceren nog altijd wel de waren die op hun doeken liggen, want dat zijn replica's, dat zijn nepwaren. Maar zij zelf als persoon worden niet meer zo snel aangevallen. Nu heb ik wel een aantal dingen gehoord van dingen die er wel zijn gebeurd, maar het is niet meer zo structureel dat ze echt met de... worden opgejaagd.
Zeg, je hebt de knak daar voor je liggen, hè, waar je artikel in staat. Ja. Daar staat een foto in van helemaal onderaan daar, politieagenten, die staan te kijken naar zo'n straatverkoper.
En ze met rust laten.
Is dat vlak voordat dat handeltje wordt opgedoekt? Of?
Nee, dat is interessant dat je daarover begint. Die politieagenten staan naast een doek waar de zonnebrillen op liggen. Mm-hmm. Maar wie goed kijkt, ziet ook daaronder een rand lopen. En die rand is de rand van de haven in Barceloneta. Dus eigenlijk zijn die politieagenten aan het zeggen tegen de verkoper van uw doek ligt hier over de rand.
Ah, zo'n ribbeltje in de straat.
En er is een havengebied afgebakend?
Ja, dus aan Barceloneta is het havengebied van Barcelona.
Ah ja, hier, dat gootje. Tot daar mag je komen.
Tot daar mag je komen. En dus dat doek ligt daarover. Die agenten zijn die man aan het berispen.
Moet hij met zijn doek binnen of buiten het havengebied?
Binnen het havengebied. Binnen het havengebied is de havenpolitie... Zijn die daar verantwoordelijk?
Dus 20 centimeter of zo.
Ja, inderdaad. Ja. En dus in de haven, omdat het een soort niemandsland is, wordt het meer getolereerd dan in de binnenstad.
Van de havenpolitie mag het? En van de andere politie die daar dus op staat te kijken nu?
Ja, mag het niet.
Mag het niet?
Nee, inderdaad. Daarom dat dus ook Barceloneta, waar de jachthaven is, dat ze zich vooral daar neerlaat, omdat er in heel veel toeristen komen en het wordt er gedoogd.
Ja. En dat linkse bestuur buiten tolereren, doen ze nog verder iets met die straatverkopers?
Ja, ze doen wel een aantal dingen. Ze sturen sociaal werkers de straat op om die mensen te informeren van hun rechten, hoe ze naar de dokter kunnen gaan, hoe ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Als zo'n straatverkoper 3 jaar... geregistreerd is in Barcelona, dan zal de stad ook proberen om hen een contract bij de stad aan te bieden. Dus ze proberen er wel voor te zorgen, wanneer ze 3 jaar geregistreerd staan, om hen dan
een job te geven.
Een soort
sociale tewerkstelling.
Ja.
Om dat jaar tewerkgesteld te zijn, om dan volstrekt legaal te zijn, papieren te krijgen en dan vast te mogen gaan werken.
En het derde wat ze nog hebben gedaan is die omkoop oprichten. Dit is een coöperatieve waarbij dan nu denk ik een 16-tal ex-straatverkopers werken die dan festiviteiten gaan cateren, podia opbouwen, podia afbreken. Ze hebben ook een eigen kledingmerk opgericht met westerse snitten in Afrikaanse stoffen. Dus...
Ja, ze proberen wel het een en het ander.
Ja,
neem niet weg dat er nog altijd een hoop mensen tegen zijn. Hè? Tegen die straatverkopers.
Ja,
dat gewoon het hele straatbeeld om zeep helpt.
Ja.
Openbare ruimte inpalmt. Ja. Dat doet maar.
Er zijn verschillende redenen waarom dat ze dus niet door de mensen op straat niet meteen worden gedoogd. Dus ze nemen inderdaad veel publieke ruimte in. Ten tweede, ze verkopen natuurlijk replica's. Dat zijn nepwaren. En ten derde... ze betalen natuurlijk geen belastingen. En ik heb ook gesproken met iemand van de Afectat Pel Top Manta. Dat is Catalaans voor benadeelden van de straatverkoop. Dat is een soort groepering van allemaal winkels en restaurants die zich verenigen tegen de straatverkopers. Omdat zij zoiets hebben van, wij betalen wel onze belastingen. Ons houden ze ook niet met handje vast wanneer dat wij...
In de problemen komen. Concurrentievervalsing heet dat dan, hè?
Ja, inderdaad. Ja, concurrentievervalsing. Of bijvoorbeeld, een restaurant mag ook niet zomaar een terras in de publieke ruimte zetten. En zij nemen wel publieke ruimte in en betalen daar niet voor. Dus het is een verhaal met heel veel kanten.
Blijven die mensen dat lang doen of proberen die effectief na 3 jaar te maken dat ze weg zijn?
Dat hangt er vanaf. Ik heb met veel mensen gesproken en ik zie daar 2 types in. Je hebt mensen die inderdaad zo snel mogelijk legaal aan een job willen komen, die gewoon in Barcelona willen blijven, die daar hun leven willen opbouwen. Anderzijds heb je ook mensen die er al een stuk langer zijn dan 3 jaar, die wel... Een job zouden kunnen krijgen in Barcelona, maar die eigenlijk gewoon even veel geld willen verdienen, dan naar hun familie opsturen om nadien terug te vertrekken.
Nee, omdat ze er toch goed mee verdienen, met die straatverkoop.
Ik heb met verschillende mensen gesproken. Er is zeker geen eenduidig antwoord over. Maar er zijn wel mensen die daar best wel iets mee verdienen.
Ja. Maar ja, wat is goed, hè? De vraag is, zou je het zelf willen doen voor die prijs?
Ik zou het niet willen doen, omdat die... best wel worden opgejaagd, geen fijn leven leiden, altijd in onzekerheid.
Ja.
Ik denk wel dat er mensen zijn die daar al 5 à 10 jaar wonen en werken, dat die wel weten hoe het in elkaar zit. En als ik zo'n half uurtje bij een verkoper stond en een praatje sloeg, die heeft ondertussen wel 5 paar schoenen verkocht. Zij verkopen die aan €25 per paar, maar ze kopen die in. Ik ben ook op de plek geweest waar ze die inkopen voor €12 per paar. Dus dat is 13 maal 5 is €65 op een half uur, waar je geen belastingen op betaalt. Dat is natuurlijk wel een mooie som geld.
Ja, waar ze ze inkopen, dat is ook interessant. Mm-hmm. Dat is bij de Chinees om de hoek, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dat klopt.
Een soort van groothandel?
Ja.
Waar je Nikes kan kopen die geen Nikes zijn?
Ja, klopt. Dus,
dat mag ook helemaal niet, hè?
Nee, natuurlijk.
De Chinezen mogen ook helemaal geen valse Nikes verkopen.
Ja, eigenlijk wel. Het zit zo dat de grote merken zoals Nike, Adidas, maar ook van de tassen, Louis Vuitton, Michael Kors, die hebben enkel hun logo gepatenteerd. Dus die nepartikelen die komen via de vliegtuigen, via de haven, via de weg, komen die in Barcelona aan zonder het logo erop. Dus die
sneakers zijn helemaal nagemaakt, ja. Precies hetzelfde, maar er staat geen logo op.
Inderdaad.
Ja.
En dus de magazijniers, de groothandel, die geeft die logo's onder de toonbank mee. Vanaf dat je iets koopt, dan krijg je ze.
Als je 100 schoenen koopt, krijg je 100 logo's mee?
Ja, klopt. En dan moet je die er dus thuis zelf opplakken.
En vanaf dan ben je strafbaar?
Vanaf dan ben je strafbaar, klopt.
Ja. Rioolpils verkopen.
Ah, ja,
daar gingen we het
bijna,
ook nog over hebben.
Bijna vergeten.
Nee, die gaan we niet laten passeren. Wie zijn de rioolpilsverkopers en waarom heten ze zo?
Dat zijn veeleer Pakistanen en Indiërs die 's nachts blikjes bier verkopen. Ook op de meest toeristische plekken, de plekken waar dan mensen uitgaan.
Dat mag helemaal niet.
Nee, dat mag zeker niet.
Na 11 uur 's avonds, geloof ik, mag je op straat geen alcohol meer verkopen.
Gewoon geen alcohol meer verkopen. Dus in
ook niet in cafés en zo. Nee.
Ja, okay. Cafés
wel, maar niet
nachtwinkels.
Ja,
nee, klopt.
En toch bieden ze dat te koop aan.
Ja, maar dus waar ze die blikjes verstoppen, dat is in vuilnispakken, in riolen. Want wanneer de politie voorbij komt, dan worden hun waren, dus hun blikjes, allemaal geconfiskeerd. Net als het geld dat ze dan op zak hebben. Dus wanneer de politie langskomt, is het veiliger om gewoon je blikjes in een of ander duister hoekje in de stad te hebben verstopt.
Ja. Dus Koen, tip als toerist, als je s'nachts
als je dorstbier koopt,
als je de vuilbak
hebt. Of je riskeert dat het uit de vuilbak komt.
Gewoonten hebben ook alle Barcelonezen. Dus wanneer ze een blikje bier open doen, zullen ze dat eerst met hun t-shirt helemaal afvegen vooraleer dat ze dat aan hun lippen zetten.
Ja.
Zelfs bier uit de supermarkt. Dat is zo'n gewoonte geworden van als je bier drinkt uit blik, altijd eerst helemaal afvegen.
Ja, je hebt nu die reportagereeks gemaakt door met heel veel van die mensen te praten, heel lang. Waarom was het zo moeilijk? Omdat ze niet wilde praten? Of?
Dat was ook moeilijk. Ik heb mij vaker voorgedaan dan als een nieuwsgierige toeriste dan als een journaliste. Het was natuurlijk ook allemaal in Spaans, af en toe zelfs in Catalaans. En ik spreek geen Catalaans, dus dat was Catalaans met haar op. Dat vond ik heel moeilijk. En ook omdat dat er heel veel verschillende stemmen zijn in dit verhaal. Hier is geen eenduidige oplossing voor. En iedereen heeft gelijk.
Het heeft heel veel kanten en heel veel nuances.
Ja.
En is er allemaal een knak? Senegal aan de Ramblas, zo heet het artikel. De link staat ook op onze site. Arkasia Keizer, dank je wel. Dat dessertje staat daar te blinken naast jou. Jij mag dat beslissen, hè, Koen?
Als ze weet wat crumble is in het Spaans, is het voor haar.
Of in het Catalaan.
Crumble.
Crumbelos.